Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen gemeente uit Psalm 65, de versen 4 en 5. Psalm 65, vers 4 en vers 5. O onze God, ons vast vertrouwen, van het allerverste land op wie als aardrijks einde bouwen en het wijdst gelegen strand en het vijfde het gebruis der zee doet gij bedaren, daar gij haar golven stilt. 4 en 5 van Psalm 65. Doen we nu belijdenis met de kerk van alle eeuwen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we uit Psalm 46 het eerste vers. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. Vervolgens willen we luisteren naar de schriftlezing. Die kunt u deze avond vinden in het Matthäus-evangelie. Daarvan het achtste hoofdstuk, de versen 18 tot en met 34. We noemen nu Matthäus 8, de versen 18 tot het einde van het hoofdstuk, na de belijdenis des geloofs, na het zingen van Psalm 46, het eerste vers. En ieder spreke met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Matteüs 8, te beginnen wij vers 18. En Jezus, vele scharen ziende rondom zich, beval aan de andere zijde over te varen. En daar kwam een zeker schriftgeleerde tot hem en zeide tot hem: Meester, ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten. Maar de Zoon des Mensen heeft niet waar hij het hoofd nederleggen. En een ander uit zijn discipelen zeide tot hem: Heere, laat mij toe dat ik eerst heen ga en mijn vader begraven. Doch Jezus zeide tot hem: Volg mij en laat de doden hun doden begraven. En als hij in het schip gegaan was, zijn hem zijn discipelen gevolgd. En ziet, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, alzo dat het schip van de golven bedekt werd. Doch hij sliep. En zijn discipelen bij hem komende hebben hem opgewekt, zeggende: Heere, behoed ons, want wij vergaan. En hij zeide tot hen: Wat zijt gij vreesachtig, gij kleingelovigen? Toen stond hij op en bestrafte de winden en de zee. En er werd grote stilte. En de mensen verwonderden zich, zeggende: Hoedanig een is deze, dat ook de winden en de zee hem gehoorzaam zijn. En als hij over aan de andere zijde was gekomen in het land der Gergesenen, zijn hem twee van de duivel bezetenen ontmoet, komende uit de graven, die zeer wreed waren, alzo dat niemand door die weg kon voorbijgaan. En ziet, zij riepen, zeggende: Jezus, gij Zone Gods, wat hebben wij met u te doen? Zijt gij hier gekomen om ons te pijnigen voor de tijd? En verre van hen was een kudde van vele zwijnen weidende. En de duivelen baden hem, zeggende: Indien gij ons uitwerpt, laat ons toe dat wij in die kudde zwijnen varen. En hij zeide tot hen: Gaat heen. En zij uitgaande voeren heen in de kudde zwijnen. en ziet de gehele kudde zwijnen storten van de steilte af in de zee, en zij stierven in het water. En deze weiden zijn gevlucht, en als ze in de stad gekomen waren, boodschapten zij al deze dingen en wat de bezetenen geschied was. En ziet, de gehele stad ging uit, Jezus tegemoet. En als ze hem zagen, baden zij dat hij uit hun landpalen wilde vertrekken. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. We willen vanavond met Gods hulp stilstaan bij een gedeelte uit het schriftgedeelte wat u vanavond gelezen is. Namelijk Matteüs 8, de versen 23 tot en met 27. Matteüs 8, vers 23 tot en met 27, daar lezen we het woord van God. En als hij in het schip gegaan was, zijn hem zijn discipelen gevolgd. En ziet, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, alzo dat het schip van de golven bedekt werd. Doch hij sliep. En zijn discipelen bij hem komende hebben hem opgewekt, zeggende: Heere, behoed ons, wij vergaan. En hij zeide tot hen: Wat zijt gij vreesachtig, gij klein gelovigen? Toen stond hij op en bestrafte de winden en de zee. En er werd een grote stilte. En de mensen verwonderden zich, zeggende: Hoedanig een is deze, dat ook de winden en de zee hem gehoorzaam zijn. Willen we nu eerst Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, leer gij ons diep voor u buigen. Want wanneer gij alle dingen regeert en zelfs de winden u gehoorzamen en doet wat u beveelt, omdat gij de grote schepper van alle dingen zijt, hoe past het ons om ons voor uw aangezicht neer te buigen en u te erkennen als de grote en eeuwige God, die alle dingen in uw hand hebt en die alle dingen doet naar de raad van uw wil, en niemand van ons kan zeggen: waarom doet gij dit? Heere, leer ons buigen. Want wij moeten het u belijden dat wij mensen van nature zo trots en zo eigenzinnig zijn, dat wij niet buigen willen. Ja, bovenal, de schuld en de zonde heerst zo in ons hart, dat wij alles doen om onszelf voor u te handhaven. Maar Heere, wil u ons zelfzuchtige en onszelf handhavende mensen te sterk worden en ons leren buigen voor u. Wil dat bijzonder schenken aan hen die onbekeerd zijn, die ook zonder u kunnen voortleven, al is dat misschien uiterlijk rechtzinnig en uiterlijk betrokken bij de dingen van uw woord, maar toch ver van u. Heere, wil u, die de winden gebiedt, ook hun harde hart gebieden, opdat het door de kracht van woord en geest gebroken mag worden voor u, en het verzet mag worden weggenomen, en mensen leren buigen voor u in schuldbesef en met een verbroken hart. Wil u, Heere, denken aan allen die u mogen kennen. U weet hoe vaak het in het leven van uw kinderen zo is, dat ze net als de discipelen kleingelovig kunnen zijn. Dat het zo is dat gij wegen gaat die zij niet begrijpen, waar ze het ook niet mee eens kunnen zijn, waarin ze misschien denken om te komen en u eigenlijk verwijten waarom u deze weg gaat. Maar dan is het kleingeloof wat u bestraft. Heere, wil dan vanavond het klein geloof van uw volk bestraffen. Maar ook hun ogen opnieuw openen voor de majesteit, de kracht en de bereidwilligheid die er bij u is om het voor uw volk op te nemen. Ja, om te laten zien dat ook al moeten door de stormen heen, dat gij aan boord van het schip van het levensschip van uw kinderen zijt. En dat gij in alle dingen zijt geweest, beproefd en verzocht, om hen die verzocht worden, ook in de stormgetijen van het leven te hulp te komen. Heere, wil u ook de beproevingen in het leven van uw kinderen heiligen aan het hart, opdat zij door de beproevingen heen geoefend en gefundeerd mogen worden in het allerheiligst geloof. Denk, Heere, aan hen die in bijzondere moeite en zorgen verkeren. Wil u ook hen in het bijzonder vanuit uw woord onderwijzen. En dan weet u wat het meest nodig is. We vragen van u, Heere, wil u ook zijn met degenen die niet in stormen, in geestelijke stormen verkeren. Wees u met hen wanneer er onder uw kinderen zijn die veel van u mochten ontvangen, misschien juist ook deze dagen, en voor wie er vrede in het hart is en verlangen om uw woord te horen. Heere, wil de hoop van hun hart niet bevestigen, maar wil u hen verkwikken, ook in dit uur, met het woord van uw genade. Denk ook aan degene, Heere, die zich bij uw volk scharen, maar dat op verkeerde gronden doen, die u niet oprecht kennen, ook al denken ze dat het vrede is en geen gevaar. Heere, wil u hen door de stormen van uw woord en van uw geest onrustig maken, opdat ze niet met een valse rust verder leven, maar opdat de valse rust hen ontnomen wordt en ze gaan zien dat ze die genade nodig hebben die u aan al uw kinderen schenkt, dat ze dat werk van u nodig hebben, waardoor u hen oprecht van het verderf verlost en in de wegen van u doet wandelen. Ontferm u zo over ons, Heere. U weet zo volkomen wat wij nodig hebben, beter dan wij het zelf weten, beter dan wij het ook in woorden kunnen uitdrukken. Maar wil u ons gedenken, nadat u weet dat er bij ons nood is, en wil aan ons denken in uw genade. Wil u zijn met onze gemeente, we dragen de ouderen en de jongeren aan u op, allen die hier zijn, ook degenen die met ons meeluisteren voor de kerktelefoon of om een later tijdstip van deze dienst getuigen zijn door een bandopname. Wil u het woord van uw waarheid gezegenen en wil u geven dat het zijn kracht mag doen onder ons. En geef, Heere, dat de winden van uw geest en van uw woord onder ons mogen waaien. Dat zij mensen te sterk mogen worden en zondaren mogen drijven tot u, die de enige bron zijt van troost en van licht. Denk, o getrouwe God, aan onze kerken. Wil u in het midden van onze kerken werken, ons doen terugkeren, wederkeren tot uw woord, ons bewaren bij uw woord, en geef dat we ootmoedig het bij u alleen mogen zoeken. Wil u te midden van alle verscheurdheid die er ook onder ons is, ja, die er in alle kerken in ons vaderland is, aan uw kerk onder ons denken. Bouw u de gebroken muren en de verbrokkelde paleizen van uw kerk weer op. En wil u geven dat wat een ruïne lijkt voor onze ogen, dat het gebouwd mag worden tot een woonstede van u in de geest. Heere, wil dat ook in ons vaderland doen en de kerken bouwen uw koninkrijk doen komen. Wil u de geest van dwaling en afval een halt toeroepen. Schenk, o Heere, dat het zo mag zijn dat degenen die niet wandelen overeenkomstig de zuiverheid van uw getuigenis, of die een dwaalleer aan mensen voorhouden, dat zij tot inkeer, tot bekering mogen komen. En indien zij volharden op hun dwaalweg tegen de roepstemmen van uw woord in, wil u hen de mond stoppen, opdat zij niet voortgaan met het lasteren van u en het brengen van anderen op een doolpad. Heere, wil u geven dat de werken van de duisternis mogen worden afgebroken en uw koninkrijk mag komen met kracht. Denk u, Heere, aan uw kerk over deze hele wereld. Breid uw koninkrijk uit van het noorden tot het zuiden en van het oosten tot het westen. Zegen het werk van de zending. Wil u hen die daar arbeiden uw bijzondere zorg en genade schenken. En laat het zo mogen zijn dat hun werk niet ijdel mag zijn in u, de Heere. Zegen de verkondiging van het evangelie onder het oude volk Israël. Laat uw koninkrijk ook daar mogen komen. En die ene naam die onder de hemel gegeven is, de naam waardoor zondaren zalig moeten worden, laat die naam ook daar bekend mogen worden. Wees u met ons land, met ons volk. Denk u aan onze koningin met haar gezin en allen die haar lief zijn. En wees u met onze regering, allen die een hoog ambt van u ontvangen hebben. Heere, schenk hen trouw, wijsheid, maar bovenal laat hun het werk mogen doen in gebondenheid aan uw heilig woord. En wil u de zonden van overheid en van onderdaan, de zonden van ons als Nederlanders, genadig vergeven. Wil u onder ons, Heere, een opwekking geven, een wederkeer tot u, de levende God. En zou u in toorn aan ons land toch in het ontfermen willen gedenken. Wil u, o getrouwe God, geven dat Nederland niet verder af mag glijden in het spoor van de wetteloosheid en op het pad van de overtreding van uw geboden. Want het heilloos spoor der bozen zal vergaan, maar leer ons ook nationaal het zoeken bij u en bij uw goede geboden en uw heilzame woorden. Heere, wil dat woord van u, wat wij nog als een geschenk uit de hemel van u ontvangen mogen, wil dat woord aan onze harten zegenen. Wil ons armmakende genade geven, opdat wij uw woord eerbiedig gaan beluisteren. Wil ons onderscheidende genade geven, opdat wij gaan zien wat uw woord tot ons persoonlijk zegt. Wil ons troostende genade geven, opdat wij de troost van het evangelie mogen verstaan. En laat het dan zo mogen zijn dat het woord van vanavond gezegend mag worden aan ouderen en aan jongeren, aan mensen die u kennen mogen, maar ook aan onbekeerden. Heere, schenk ons genade om uw woord zo te bedienen dat het in nauwe overeenstemming mag zijn met uw woord en dat het mag zijn naar de zin en mening van u, o Heilige Geest. Heere, we bidden u om dit alles, niet omdat wij dat verdienen, want wij moeten voor u beleiden, bij ons is de beschaamdheid der aangezicht. En bij ons is de zonde. Maar denk nog aan ons, o getrouwe God, in en om het werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. We vragen het alleen om zijnentwil. Uit genade. Amen. Psalm 42, het derde, vierde en vijfde vers.
Thank you.
Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 89, het vijfde vers. Gij temt de woeste zee, zij luistert naar uw wil, hoe hoog zij zich verhef. Gij wenkt en zij is stil. Psalm 89, het vijfde vers. Geliefde gemeente, ik wilde vanavond beginnen met een verhaal. Een verhaal dat overigens waar gebeurd is. Het speelde zich af in het Londen van de 17e eeuw. Daar was in die dagen een nog jonge man die geestelijk in de grootste duisternis verkeerde en in wiens ziel stormen raasden. Zijn naam was John Owen. En terwijl hij in die benauwende tijd, waarin hij geen vrede kon vinden voor zijn hart, en liep met een schuld die open stond, in die benauwende tijd preekte daar op zekere dag een beroemdheid, Dr. Edmund Calamy. En een neef van Owen zei hem: wel, zullen we zondag bij Calamy naar de kerk gaan? En natuurlijk, dat deden ze. Ze gingen naar de kerk en toen ze in de kerk gekomen waren, bleek bij het begin van de dienst dat de aangekondigde preekbeurt van Dr. Calamy niet door zou gaan. En een heel onbekend mannetje uit het platteland, die niet eens gestudeerd had, zou daar het woord bedienen. Zijn neef stootte Owen aan: Zullen we weggaan en naar een andere kerk in de buurt gaan waar ook iemand preekt van naam en faam? Nou, dat vond Owen toch wat al te erg. Dus ze bleven zitten. En die eenvoudige dominee, van wie Owen tussen haakjes nooit een naam heeft kunnen achterhalen, preekte die morgen over de storm op zee. Vooral over deze woorden: wat zijt gij vreesachtig, gij kleingelovigen. En het behaagde de Heere onder de prediking van die onbekende, eenvoudige prediker om de vrees en de vragen en de schuld en de onmogelijkheden van John Owen op te lossen. En het licht van Gods genade brak door in zijn door stormen gebeukte ziel. Wel, zouden we niet bidden dat wanneer het woord en diezelfde tekst vanavond onze aandacht vraagt, door de Heere ook zo gebruikt zou mogen worden, voor één en hopelijk meer in ons midden? Want de God die in het verleden werkte, is nog dezelfde. En hij kan te midden van alle vragen en te midden van alle stormen ook dit woord zegenen. Zo willen we samen nadenken over deze geschiedenis. Het thema van de prediking is de storm op zee. We letten op drie dingen, heel eenvoudig. Allereerst op de betekenis van de storm. Vervolgens op de benauwenis in de storm. En ten derde de bestraffing van de storm. De storm op zee. Ten eerste de betekenis. Ten tweede de benauwenis. En ten derde de bestraffing. Als één ding opvalt, gemeente, bij het lezen van dit gedeelte, dan is het dat de Heere Jezus toch ook waarachtig mens was. Want als we het begin van dit gedeelte lezen, dan is het zo dat de Heere Jezus na een lange werkzame dag bevel geeft dat ze tegen de avond in het schip zullen gaan, hij met zijn discipelen, en weg zullen varen. En als ze dan eenmaal op zee gekomen zijn, dan valt de Heere Jezus in een diepe slaap. Al dat spreken met de mensen daar in Galilea, al dat doen van genezingen, al dat aanhoren van vragen, dat bezig zijn met de noden en de moeiten van andere mensen, dat heeft de Heere Jezus Christus, die toch ook waarachtig mens was, uitgeput. En ieder die dagelijks veel met mensen omgaat, weet hoe uitputtend dat kan zijn. En zo ligt de Heere Jezus Christus aan het begin van die zeereis, terwijl ze oversteken van het westen naar het oosten, van Galilea naar het overjordaanse, naar het land van de Gadarenen, te slapen op de bodem van het schip. Maar terwijl ze nog maar net weggevaren zijn, steekt er een storm los. Nu hadden de meeste discipelen, van wie je verscheiden toch ervaren visserlui waren, zo'n storm misschien wel meer meegemaakt, denkt u. Petrus en Jacobus, dat waren toch mensen die aan de oevers van het meer van Genesaret groot geworden waren en die in hun vissersbootjes al heel wat hadden meegemaakt, inderdaad. Maar dit was toch een heel bijzondere storm. De woorden die we in de grondtekst vinden duiden aan dat het maar niet de gewone storm was die zo heel gauw over de bergen viel daar in het noorden van Israël. En die dat kleine meer van Genesaret deden kolken. Nee, het was een bijzondere storm, want er wordt een woord gebruikt wat aanduidt dat het een soort beving was. De aarde schudde, de kolken openden zich. Als het een echte zee geweest was, zouden we kunnen spreken van een soort zeebeving. In elk geval, de elementen, de natuurkrachten van water en wind, waren zo machtig dat het schip water maakte en het water over het dek kwam en het schip dreigde te vergaan. Wat is die storm? Wat moeten we denken bij het lezen van die aangrijpende tekening waarin die storm het hele schip uiteen lijkt te rukken en niet alleen de zee, maar ook de aarde beroerd werd. Wel, als we de Bijbel lezen, dan is in elk geval duidelijk dat stormen meestal van God komen. Er staat heel nadrukkelijk dat God de stormwind in zijn hand heeft. In Psalm 89 lezen we: Gij, Heere, heerst over de storm. En in Jona's geschiedenis kunt u nadrukkelijk zien dat de Heere een stormwind gebood toen Jona wegvluchtte met zijn schip, zodat het schip water maakte en dreigde te vergaan. God zende stormen, zegt de Bijbel. Maar u kunt ook lezen dat soms de Satan stormen stuurt. Denk bijvoorbeeld aan het begin van het boek Job. Als Satan de vrije hand krijgt om Job het moeilijk te maken en hem zijn rijkdommen en zijn zegeningen af te nemen, dan lezen we dat er op een gegeven ogenblik een stormwind opsteekt in de woestijn en die omringt het huis waar Jobs kinderen zijn en dat huis stort in. Satan heeft die stormwind uit de woestijn naar het huis waar Jobs kinderen verkeren gezonden. En dat betekent de dood voor de 10 kinderen die Job ontvangen had. Ook Satan, zegt de Bijbel, kan de winden besturen. En vandaar dat de uitleggers nogal van mening verschillen over hoe we nu die storm hier op die zee van Galilea moeten denken. Komt die van God of komt die van de duivel? En sommige uitleggers zeggen, hij zal van de duivel gekomen zijn. Want de duivel wilde niet dat de Heere Jezus Christus, die al zoveel mensen tot bekering gebracht had in Galilea, over zou steken naar het land van de Gergazenen, waar hij macht had, omdat hij daar heerste in die bezetenen, weet u wel. Hij wilde niet dat de Heere Jezus kwam in het land van de Gergazenen, om ook daar door de prediking van zijn evangelie mensen uit de macht van de Satan te bevrijden. En vandaar dat Satan zich richt tegen de Christus en zich richt tegen de discipelen van Christus en de zee en de aarde beroert storm op het meer van Galilea. Wel, het zou kunnen, gemeente, dat dat erachter zit, al zegt de Bijbel daar verder niets over. Maar ook al zeggen we dan dat de Satan misschien de hand heeft in deze loeiende storm, toch mogen we daarbij nooit vergeten dat Satan nooit verder kan gaan dan God hem toelaat. Satan, hij is gebonden. Hij kan niet verder gaan dan God hem laat gaan. En zo is het met de storm hier op deze zee. Als het satanische machten zijn die erachter zitten, dan roept de Heere zelf die machten het halt toe. En die stormen op de zee, die stormen zijn een beeld. Want weet u, al die wonderen van de Heere Jezus in de evangelie zijn dingen die echt gebeurd zijn, uiteraard. Maar ze staan niet alleen maar in de Bijbel, opdat wij ons zouden verbazen over de wondermacht van de Heere Jezus, zoals de scharen zich verbaasd hebben. Maar ieder wonder is als het ware een zichtbare prediking. Een zichtbare verkondiging van wie deze is. En daarom mogen we zeggen dat alles wat in die wonderen gebeurt christelijke betekenis heeft. Prediking is van de genade die in Christus Jezus te vinden is. En dan laat die loeiende storm die daar over de bergen komt en waarin de aarde zelfs beroerd wordt en de zee beeft, die loeiende storm laat zien dat het leven van de kerk, het schip van de kerk, aangevallen wordt door stormen en benauwd wordt door de geweldige golven. Waarbij we kunnen denken aan allerlei dingen. U kunt denken aan het feit dat mensenlevens, net als de levens van de discipelen hier in deze geschiedenis, in gevaar kunnen komen, omdat de stormen over hun levensschip razen. Wie denkt niet aan mensen die getroffen worden door plotselinge tegenspoed in maatschappelijk opzicht? Aan anderen die ernstig ziek worden? Aan gezinnen waar de dood en de rouw zijn intrede doet? Ja, dat zijn de stormen van het leven die geen huis ten diepste voorbij gaan. Want al is het zo dat de een sterker door die stormen benauwd en beproefd kan worden dan de ander, voorbij gaan ze niemand. En als de stormen in ons leven komen, als alles zo anders gaat dan wij zelf graag zouden willen, wat doen die stormen dan in ons leven? Wat werkt het uit? Die ziekte, die beproeving, die moeilijke omstandigheid waarbij u niet wist hoe het verder moest, brengt het u in de nood aan de voeten van hem waarvan ook dit wonder spreekt? Want vergeet u het niet, dat wat ook de achtergrond is van die stormen, en wiens hand we ook in die stormen ontdekken, in elke storm die over ons leven raast, is in elk geval ook de hand des Heren. De roepstem, de klop op de deur van ons hart, waarin de Heere ons vermaant en roept, tot bekering. U kunt die storm, zoals die hier getekend wordt in dit schriftgedeelte, ook nog op een andere wijze zien. Want niet alleen denken we bij deze storm aan mensen die met de moeite en de verdrietigheden van het leven in aanraking komen, maar u zou ook kunnen denken aan iemand die geestelijk met zichzelf is vastgelopen, die last krijgt van zijn zonde. Dat kan zijn doordat uiterlijke omstandigheden de aanleiding waren. Het is wel meer gebeurd dat mensen in tijden van nood en van moeite naar God gingen vragen. Maar wat hem arm voor de Heere maakte, wat hem zondaar voor God maakte, dat is ten diepste het woord van God en de geest van God. Want die overtuigen van zonde en maken iemand arm, zodat hij als een schuldig mensenkind zijn zonde gaat belijden. Wel, als iemand zijn zonde leert kennen en zijn zonde leert belijden en geen licht heeft, dan is het alsof er stormen over zijn ziel gaan. Dan is er iets zichtbaar bijna in zijn leven van wat we zojuist zongen uit die 42e psalm. Waar uw golven, waar uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. En ik denk aan iemand anders uit de Engelse kerkgeschiedenis. De later bekeerde slavenhandelaar, John Newton. De man die toen hij nog onbekeerd was, een ruige zeeman was, die zich om God nog gebod bekommerde. En die, terwijl zijn hart al aangeslagen was, eens in een van de geweldige westerstormen ten westen van Engeland op de Atlantische Oceaan aan het roer stond. Terwijl iedereen het schip had opgegeven en men met de moed der wanhoop nog vocht om het zwaar watermakende schip nog boven water te houden. En John Newton, een diepe vrees, omdat hij wist, als ik in deze golven omkom, ga ik verloren. Uit de nood, te midden van het stormgebruis, schreeuwde: o God, is er voor mij nog genade? Kijk waar uw golven, waar uw baren geestelijk, mijn benauwde ziel vervaren. Daar blijft die ene schreeuw over: o God, is er voor mij nog genade? We kunnen nog een stap verder gaan. En dan komen we heel dicht bij wat hier in de geschiedenis van dit wonder getekend wordt. We kunnen denken aan mensen zoals de discipelen, die toch iets van de genade van de Heere geleerd hebben, die met de Heere Jezus Christus gewandeld hebben en die zich in zijn aanwezigheid verblijd hebben en die nu het bevel van de Heere hebben opgevolgd. Misschien zijn er zo in ons midden die iets van de Christus en iets van zijn genade voor hun eigen hart en leven ervaren hebben. Maar de weg van de Heere in uw leven ging zo anders. In plaats van het van kracht tot kracht voortgaan waarvan de psalm spreekt, is het dat er veel strijd kwam. En dat het zo is dat de weg van het volgen van hem een weg was met stormen en een weg met geestelijke duisternis en een weg met aanvechting. En dat is soms iets wat iemand die weinig ondervinding van de dingen van de Heere heeft, maar moeilijk kan begrijpen. Gods weg, zo, door de stormen heen, de weg van Christus, heen en weer geschud worden, een weg door de diepte. Inderdaad, De weg van de Heere kan door de diepten gaan. Paulus heeft daar weet van gehad. En dan denk ik niet alleen maar aan het feit dat hij een doorn in het vlees omdroeg, een engel des Satans die hem met vuisten sloeg, opdat hij zich niet verheffen zou. Maar dan denk ik ook aan woorden zoals deze, dat hij betuigt dat hij altijd de doding van de Heere Jezus Christus in zich omdroeg. Dat betekent, het ging door de stormen, het ging door de dood heen. En zo is het vaak in het leven van hen die de Heere vrezen. Stormen. En wat moet je dan? Wat deden de discipelen? Wat zegt het schriftwoord dat de discipelen in die omstandigheden deden? Nou, denkt u maar aan het feit dat er verschillende ervaren schippers bij waren. Petrus en Johannes en Jacobus en nog een enkele. Ze hebben eerst alles geprobeerd om het schip op de rechte koers te houden. Ze hebben alles geprobeerd om het schip misschien ook nog wel zeewaardig te houden. In elk geval, ze hebben alles gedaan. En toen zagen ze het. Het gaat niet meer. Het water kwam te hoog. De spanten kraakten. En de Heere Jezus sliep. En als dan al hun tobben en al hun worstelen te vergeefs lijkt, zo lezen we ook in de andere evangeliën, dan gaan ze naar beneden. En dan komen ze met eigenlijk scherpe woorden tot de Heere Jezus. Dat is in het Matthäus-evangelie niet zo duidelijk, maar als u Marcus 4 erbij opslaat, dan ziet u dat het een bestraffend woord was dat de discipelen tot de Heere Jezus spraken toen zij hem wakker maakten daar in het binnenste van het schip. Ze zeiden, Heere, behoed ons, wij vergaan. In het Marcus-evangelie staat erbij, Heere, bekommert het u niet dat wij vergaan? Daar zit dus een terechtwijzing in. Heere, slaapt u maar door. Gaat het u dan helemaal niet ter harte dat wij vergaan? Denkt u niet aan ons? Denkt u niet aan de nood waarin wij verkeren? Dat is de achtergrond van hun toch wat scherpe woorden. Maar ook al is het in scherpe taal gezegd, toch vragen ze, behoed ons, red ons, want wij vergaan. En daarom zegt de Heere Jezus Christus straks, kleingelovige, niet laat dat duidelijk zijn, omdat ze bij hem terechtkwamen. Niet omdat ze hem wakker maakten. Maar omdat ze eerst met al hun eigen getop geprobeerd hadden zich tegen de storm te wapenen en het schip op de juiste koers te houden. En omdat ze toen de nood hoog was, zo met harde, kleingelovige woorden tot hem kwamen. Want laten we het heel goed zien. De discipelen, nadat hun pogen en tobben vruchteloos geweest was, kwamen tot de Heere Jezus. Ze kwamen ongeduldig. En ongeduld is een teken van kleingeloof. Ongeduld omdat ze vonden dat het nu wel lang genoeg geduurd had. Heere, wij vergaan. Ze kwamen met wantrouwen, ongeloof. Want ze beseften niet dat wanneer de Heere Jezus Christus, de Zoon van de levende God, aan boord was, dat er niets zou kunnen gebeuren. Maar ze geloofden niet langer dat de aanwezigheid van de Heere hen nog redden kon. En ze zeiden, wij vergaan. Ongeduld. Ongeloof. Zo spraken ze de Heere aan. Maar ook al was er ongeloof en ongeduld, ze kwamen toch tot de Heere Jezus. En vandaar dat de Heere Jezus straks zegt, kleingelovige, Met het woord klein onderstreept hij hun ongeduld en hun ongeloof, hun zonde. Maar er was toch iets van het ware geloof, al was het overwoekerd met nog zoveel verkeerds en zondigs. Klein gelovige. Want vergist u zich niet. Het ware geloof, ook al is het vermengd met twijfel en met ongeloof en met ongeduld. Het ware geloof vlucht tot de Heere Jezus Christus. En zelfs al is het zwak en al is het vermengd met nog zoveel onreinheden, het dringt er toch bij de Heere op aan. Heere, red ons, behoud ons, want wij vergaan. Geloof, klein geloof, vermengd met vele verkeerde dingen, vlucht tot de Heere. En ook daar zitten vele lessen in, gemeente, waarvan ik er maar een enkele kan aanstippen vanavond. Het laat ons allereerst iets zien van het feit dat een kind van God in tijden van tegenspoed, in tijden van stormen, van onbegrepen leidingen van de Heere in zijn leven, echt niet altijd wandelt op de hoogtepunten van het geloof. Maar dat juist dan, in tijden van beproeving, als alles op de zeef komt, er zoveel kan komen aan twijfels en aan ongeduld en misschien zelfs aan verbittering of aan opstand. Daar is een discipel als Petrus en Johannes, daar is ook een kind van God vandaag niet immuun voor. En juist als alles tegenloopt, is ons hart, heeft iemand gezegd, een open stad waar alle zaden van ongeloof en ongeduld en verzet nog hun toegang hebben. Maar als het goed is, blijft er ondanks al die dingen toch ook een vlucht tot hem. Heere, red ons. Daaruit blijkt dat er te midden van dat ongeloof en te midden van die vragen toch ook iets van het ware geloof was. Is er dat ook in uw leven? Wanneer het onmogelijke en de stormen en de tegenspoeden komen, dat we dan te midden van de vragen en met alle twijfels, met alle opstand, tot de troon der genade vluchten. O, dan is er heel wat te belijden, ja dat zeker. Dan is er heel wat te erkennen. Heere, doe niet met mij naar mijn zonde, maar red ons. Zie ons aan in gunst. Denk nog aan een ander aspect. Spurgeon wijst erop in een van zijn preken. Hij zegt, als er waar geloof is, al is dat nog zo'n zwak geloof of klein geloof, dat kan ondanks alle verkeerde motieven die er kunnen zijn, toch een zeer aanhoudend geloof zijn. Want er zijn wel meer voorbeelden in het evangelie te noemen, dat mensen met een zwak geloof, mensen die heel gering van zichzelf dachten, mensen die aan het einde kwamen met al hun werken en met al hun tobben, dat die mensen toch aanhoudend en ootmoedig smeekten: Heere, red ons, want wij vergaan. Ja, inderdaad, wanneer wij met al ons kunnen en hebben aan het einde komen, en wanneer er aan onze kant niets anders overblijft dan onmogelijkheid, dan zal er toch een vlucht te zijn tot hem. Tot hem. Tot wie de discipelen zeggen: red ons. want wij vergaan. En dan moet u er ook daar de vinger maar bij leggen. Dat de discipelen zeggen tot de Heere Jezus Christus: red ons. Behoud ons. Hetzelfde woord wordt gebruikt wat ook in de naam van de Heere Jezus aanwezig is. Redden, zalig maken. Het betekent dat ze in deze benauwenis van de storm geen mogelijkheid meer zien bij zichzelf om zichzelf te redden, maar dat ze de redding verwachten van hem die hier in het schip slaapt. Ondanks hun ongeduld en hun ongeloof verwachten ze toch dat hij machtig is om te redden. En als hij niet redt, wie kan dan nog redden? Dan zullen ze inderdaad vergaan. Er spreekt een sprank van hoop uit de woorden die zij tot de Heere Jezus zeggen. Heere, behoud ons, wij vergaan. En dan staat de Heere Jezus op. Hij schudt als het ware de slaap van zich af. Hij ziet de geweldige wolken in de duisternis van de nacht voortjagen. Hij voelt het schip kraken. Hij ziet het water binnenstromen. Hij ziet hoe niet alleen de zee in beroering is, maar heel de elementen van de natuur in beroering zijn. Hij ziet de macht van de storm. En wat doet de Heere Jezus? Gaat hij naar voren in het schip en bestraft hij de storm? Nee, het eerste wat hij bestraft is zijn discipelen. Want dat was kennelijk meer nodig op dit moment dan het bestraffen van de storm. U merkt daarin iets, gemeente, van het feit dat de Heere Jezus niet alleen, zoals we aan het begin zeiden, waarachtig mens is, maar ook dat hij waarachtig God is. Dat hij op het moment dat hij ontwaakte wist dat de winden en de wateren en de aarde hem zou gehoorzamen. En dat hij daarom in diepe rust eerst de tijd neemt om zijn discipelen te vermanen. Want dat, zoals gezegd, was meer nodig. Want de discipelen hadden bewijs gegeven van hun ongeloof, van hun klein geloof. En hij zegt: wat zijt ge vreesachtig, gij kleingelovigen. En dat legt de Heere Jezus verder helemaal niet meer uit. Dat is ook niet nodig. Want de discipelen hebben dat onmiddellijk verstaan. Hij bestraft het feit dat, ook al waren ze kinderen van hem, dat ze zo klein van hem dachten. En dat ze helemaal niet zagen dat het schip behouden zou blijven omdat hij in het midden was. Zijn aanwezigheid was er niet genoeg. Ze zagen zo op die golven en op die storm en op die geweld, op het geweld van de natuurmachten, dat ze groot dachten van alle strijd en bestorming en klein dachten van Christus. Vandaar hun ongeloof. Vandaar hun ongeduld. Wat zijt ge vreesachtig. Petrus, Johannes, was daar nou reden voor? Zegt, was er reden voor nu ik aan boord van het schip was? Kleingelovige, staat er in het andere evangelie, waarom hebt ge gewankeld? En dan staat de Heere Jezus op en kijkt over de hoofden van de beschaamde discipelen heen en spreekt. En wat gebeurt er? Met dat ene machtswoord worden de winden toegeroepen om te zwijgen. Moeten de golven bedaren. En we lezen, hij bestrafte de winden en de zee. En er werd een grote stilte. Er is een uitlegger die aantekent en dat terecht. Daarin ziet u dat hier een onuitsprekelijk wonder gebeurt. Want wanneer dat stoppen van de winden aan natuurlijke oorzaken was toe te schrijven geweest, dan was die wind wel langzaam afgenomen. En als dat verminderen van die storm zomaar door de omstandigheden plaatsvond, dan had zeker nadat de wind was gaan liggen het water nog lang in beroering geweest. Want meestal blijft het water nog nagolven enige tijd nadat de storm al geluwd is. Maar hier staat, hij bestraft de winden en de zee en onmiddellijk grote stilte, bladstil water en een lucht die niet meer van wolk en winden zwart is. En wat blijkt daaruit? Dat de Heere Jezus spreekt als machthebbende. Dat wanneer Hij spreekt, is het er. U ziet iets in de Heere Jezus hier van zijn goddelijke majesteit. Dat Hij de grote schepper van alle dingen is. Die zelfs aan de winden en aan de wolken en aan de zeeën en aan de aarde zijn wil kan opleggen. En zij gehoorzamen Hem. En dan staat er dat de mensen zich verwonderen, te beginnen met de discipelen aan boord en later met degene die deze geschiedenis hebben gehoord. Zij verwonderden zich zeggende, hoedanig een is deze, dat ook de winden en de zee hem gehoorzaam zijn. Ja, hij is deze, de Zoon van God, de Schepper die spreekt en het is er, die gebiedt en het staat er. Eén machtswoord en de storm gaat liggen. Eén machtswoord en de zee wordt rustig. En ook dat is prediking. Zichtbare prediking voor de discipelen en voor de scharen van die dagen. Want in die zichtbare prediking van dat wonder van de stilling van de storm laat de Heere Jezus zien dat Hij de machtige, de Zoon van God is. En dat Hij één woord spreekt. En de winden gehoorzamen hem. Als hij die almachtige schepper is. Aan wie de elementen gehoorzaam zijn. Is hij ook die almachtige Zoon van God. Die alle dingen vermag. En bij wie niets onmogelijk is. En dat is de boodschap die vanuit het slot van deze geschiedenis zo heel nadrukkelijk tot ons komt. Geen ding zal bij deze Zoon van God onmogelijk zijn. En laten we dat zo nog maar even nagaan in het licht van de dingen die ik zojuist zei over die storm. Storm is ook in de Bijbel het beeld van de moeite van het leven. En misschien is het zo dat de stormen van het leven u niet voorbij zijn gegaan. Er zijn er onder ons die vele stormen gehad hebben of midden in een storm verkeren. Waar brengt het ons, vroegen we? Drijft het uit tot Hem die de stormen in zijn hand houdt, die de winden gebiedt. Komen we als machteloze en hulpeloze tot de troon van zijn genade. En zoeken we in de omstandigheden, te midden van onze moeite, zijn aangezicht. En waar gaat het dan om? Gaat het dan alleen om van de moeite af te komen? Gaat het dan alleen om van die ziekte genezen te worden? Gaat het dan alleen, ach, vult u maar in, dat de stormen gestild worden in ons leven en dan leven we ons eigen leven weer verder? Zo mag het niet. Al mogen we altijd bidden of God de ziekte en de moeite en de ellende weg wil nemen. Maar wanneer Hij dat doet, Vergeten dan niet, gemeente. Het was een roepstem van Gods wegen. Een dringende bons op de deur van ons hart misschien. Om nu hem te zoeken. Ook voor de vernieuwing van ons leven. Voor de bekering van ons hart. En hoeveel mensen hebben in de moeite, in de ziekte, in de rouw soms beloofd. Als de Heere me doorhelpt, dan zal ik mijn leven veranderen. Als de Heere de storm stilt, dan zal mijn weg langs andere paden gaan. Maar toen de Heere de stormen stilde in hun leven en dat pad van moeite tot een gemakkelijker weg maakte, toen vergaten ze God. Toen vergaten ze hem die hen wel gedaan heeft. Vroeger zeiden ze vaak, hoeveel goede voornemens zijn aan het ziekenhuisbed blijven hangen. Hoeveel goede voornemens zouden we kunnen aanvullen, zijn aan die moeite die voorbij gingen blijven hangen. Ach, laten we het niet vergeten. In de stormen van het leven klopt, bonst de Heere op de deur van ons hart. Nee, niet alleen in de stormen van het leven, ook op andere wijze. Heel in het bijzonder door zijn woord. Maar laten we het niet vergeten, als God klopt in de stormen van het leven en in de moeite en in het verdriet, dat wij hem niet slechts smeken om geholpen te worden. Maar dat het de bede van ons hart wordt in de diepe zin van het woord, in de Bijbelse zin. Heere, behoud mij. Heere, bekeer mij. Heere, laat ik niet verder leven zoals ik tot nu toe geleefd heb. Maar wil u mijn hart verbreken? Wil u me uzelf leren kennen? Mijzelf leren kennen? Christus leren kennen? Want dat is nodig. Want anders zullen we in de stormen die zeker komen, de laatste stormen, de herfststormen die over ons leven gaan, uiteindelijk omkomen. Ik denk nog dat andere wat ik in verband met de storm aanhaalde. Iemand kan ook in stormen zijn geestelijk wanneer hij met zichzelf is vastgelopen. En wanneer hij geen uitweg ziet omdat hij zijn zonde thuis krijgt. En zegt, Heer, ik heb tegen u gezondigd. Maar nu zie je geen weg. Alleen maar onwaardigheid. Alleen maar onmogelijkheden. En je kunt wel proberen om je leven te verbeteren. Proberen om in die duisternis, wanneer Gods golven over je heen gaan, toch nog te proberen het schip op koers te houden, maar het lukt niet. Alles wordt je afgenomen. En je kunt jezelf niet redden. Jezelf niet helpen. O, vergeet dan één ding niet. Wanneer er mensen zijn die zo hun leven zien, dat alle hoop hun gans ontvalt en niemand zorgt voor hun ziel. Daar weet de Heere van uw omstandigheden, van jouw omstandigheden af. En daar is er één die helpen kan. Eén tot wie de discipelen riepen, Heere, behoud ons, want wij vergaan. Zeg eens, zou hij niet bij machte zijn om die wolken van duisternis in uw leven te verdrijven? Zou hij niet bij machtig zijn om de storm van de beschuldigingen weg te nemen? Zou hij de golven en de baren die uw benauwde ziel vervaren niet stil te kunnen toeroepen? Zwijg, wees stil. Zou iets voor deze Heere te wonderlijk zijn? Zou er schuld te groot zijn? Zou er onwilligheid te sterk zijn? Zou er zonde te veel zijn? zou hij dat harde hart van u niet kunnen verbreken. O, maar u moest eens weten hoeveel schuld er bij mij is. Niet alleen tegen de wet van God, maar ook tegen de nodigingen van zijn evangelie. U moest eens weten hoeveel jaren ik al hetzelfde gebleven ben onder de prediking van het woord. En nu ben ik oud geworden en nu wordt het me bang om het hart. Maar ik ben bang dat de tijd van de genade voorbij gegaan is. Zou dat voor hem onmogelijk zijn? Hij die hier op het schip getekend wordt als de gebieder van de wind en van de wolken, als de almachtige Zoon van God. O, juist in deze geschiedenis worden arme zondaren die om God verlegen zijn gezegd dat ze niet de kleine gedachte van Gods almacht en van de genade van hem in Christus Jezus en van de bereidwilligheid van de Zoon van God mogen koesteren. Denk maar klein van uzelf, want het is met uw zonde en uw onmogelijkheden nog veel erger dan u zelf weet. Maar denk toch niet klein van de Zoon van de levende God. En als er dan die schuld en die nood is, kom als een onwaardige aan zijn voeten. Heere, behoud me, want ik verga. O, de Heere wacht op zondaren die hun eigen levensschip niet meer op koers kunnen houden. Die het zelf alleen maar kunnen bederven. Die met hun schuld en met hun zonde zich tot hem wenden. Zichzelf aanklagen. En hem smeken: Heere, behoud ons. Zijn er zulke jonge mensen, ouderen, hier vanavond in de kerk? O, het valt voor zondaren die zichzelf moeten aanklagen voor de Heere en die met zichzelf vastlopen. Bij God zo mee. Want hij wil de stormen stillen. Ze luisteren naar zijn wil. Hij spreekt één woord en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Spreek daarom één woord, Heere. En mijn hart zal gered zijn. En dan nog dat laatste. Stormen als beeld, zoals we het ook hier in de geschiedenis zien, van de stormen in het leven van discipelen, van mensen die de Heere vrezen. O, ze durven misschien zichzelf geen discipel te noemen. Ze zeggen: die discipelen, die Paulus en die anderen, die kenden veel meer van de dingen van de Heere als ik. Maar toch zijn het discipelen, want ieder die hem vreest, hoe groot of hoe klein hij ook is, die kent datzelfde leven van de genade wat de discipelen hier in dat schip, die hier in dat schip waren, kenden. Maar juist de weg die de Heere wil dat zijn kinderen gaan, is vol stormen en vol gevaren. Nee, ik zeg niet dat het altijd stormen zijn. Ik zeg ook niet dat de stormen bij iedereen evenveel en even zwaar zijn. Maar ik zeg wel dat elk van Gods kinderen weet krijgt van stormen. Want dat zegt het woord van God. En dat kan meer in de uiterlijke zin zijn, zodat iemand die de Heere vreest stormen heeft in de zin van moeilijke omstandigheden in zijn persoonlijke leven, in zijn gezinsleven, een kruis wat hij dragen moet. Of ziekte die komt, of rouw, of pijn. Ach, de Heere heeft zoveel middelen en weet precies welk kruis voor u en voor mij het beste is, het nuttigst is. Maar het kan ook niet uiterlijk zichtbaar zijn. Dat het bestaat in geestelijke aanvechting waar geen sterveling hier op aarde van weet. En soms is het die twee dingen samen. Uiterlijke moeite en innerlijke strijd. Stormen. Als dan stormen komen. Misschien soms wanneer je juist op de weg bent. Wanneer je juist uit de duisternis gebracht werd tot het wonderbaar licht. Voor die tijd alles licht, alles vrede. Zegen van God aan alle kanten. En nu je op de weg mag zijn, alles loopt tegen. Of veel van de Here ontvangen. Toen hij tot je hart sprak. Hij heeft je willen bevestigen dat het zijn werk was. En je dacht misschien, en nu? Nu zal ik steeds vrolijk wandelen in het levenslicht van de Almachtige. Maar er kwamen stormen. Wat moet je dan? Ach gemeente, dan is het zo dat een kind van God geroepen wordt. Om twee dingen goed te beseffen. En het eerste is dit. Dat hij in de stormen moet letten op de hand des Heren. Net zoals die discipelen hier in de geschiedenis hadden letten. Moeten letten op de aanwezigheid van de Heere Jezus. Ze waren zelf die weg niet gegaan. Christus had het bevolen. Hij was zelf met hen meegegaan. En daarom, die stormen overvielen niet alleen hen. Maar ook hem. Hij was met hen. En ze zagen het niet. Kijk, en daarom moet juist in de duisternis, wanneer de stormen komen, Gods kerk goed beseffen. Heren, wat is uw weg? Wat bedoelt u hiermee? Zou u me uw weg willen wijzen? En dat is vaak het moeilijke. Het was ook het moeilijke hier voor de discipelen. Ze konden het niet begrijpen. Ze liepen ermee vast. Maar in hun ongeduld achten ze, letten ze niet op de daden des Heren, op de aanwezigheid van een slapende Christus in het ruim van het schip. En daarom werden ze zo opstandig en zo wrevelig en daarom verwachten ze het eigenlijk nog van hun eigen stuurmanskunst. Maar wie nu in het donker gaat letten op de daden des Heren, die mag het aan God gaan overgeven. En die mag zeggen, Heere, wat het moet worden, ik weet het niet, maar gij weet alle dingen. En weet je wat je juist wanneer je het over mag geven aan de Heere ervaart? Dat de Heere van je af weet. Dat je met je zuchten en met je zorgen, zegt die psalmdichter, niet verborgen bent. Daar gij het alles ziet en weet. Nee, dan weet je niet hoe het moet. Maar dan mag je het wel overgeven. Heere, u weet het. U weet alle dingen. Mag ik nog even verder gaan? Dan zou je ook deze lijn nog kunnen trekken. Dan mag een kind van God in de smarten en in de vragen, waar hij geen weg mee weet, toch ook zien dat er één is die met hem is. Met hem in het schip. En die is de medelijdende hoge priester. Die in alle dingen verzocht is geweest, gelijk als zij. En daarom zijn kerk in wat voor verzoeking en in wat voor storm ze ook gaan, te hulp kan komen. Ziet u het? Hij staat op. Hij die van hun moeite en van hun stormen afweet. En hij zegt, wees stil. Dat is het eerste. waar we op moeten letten. Gods kerk dient op de hand des Heren te letten. Smeken om genade, om onderworpen te zijn, om te volgen, om de weg te gaan, hoe moeilijk die ook is. Maar het tweede is, ze dienen te wachten en dat in de Bijbelse zin van het verwachten. Op hem, die niets verplicht is, maar die de machtige is om al die zwarte wolken tot een grote stilte te maken. Te smeken om zijn genadige hulp. Te smeken om zijn almachtige kracht. Te smeken boven alles om zijn genadige nabijheid. En dan wordt het stil. Als Christus die genadige kracht en nabijheid schenkt. Stil niet alleen omdat hij de wind en de stormen in de natuur het zwijgen oplegt. Maar ook stil in het hart. Aangevochten en bestormd. Dan mag ik door de genade van God in Christus. Door zijn almachtige kracht op hem hopen. Op hem zien. En wie gelovig op hem mag zien, dan verliest de storm zijn kracht. En dan wordt het grote stilte. En dan is het zeker waar. Hij die de stormen doet bedaren. Hij zal zijn volk bewaren. Hij brengt ze door de zeeën. En door de woestijnen naar het eeuwig paradijs. Want hij zegt het. Ik heb ze lief gehad. En zal ze bewaren. Tot in alle eeuwigheid. En dan mogen de stormen razen. En de golven hoog opslaan. Maar niemand zal ze uit zijn hand rukken. Hij doet de storm bedaren. Ze luistert naar zijn wil. En het wordt een grote stilte. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, wij buigen ons neer voor u en smeken. Wil u ook denken aan ons in de stormen van het leven, of in geestelijke stormen verwikkeld. O, wil u geven dat het alles mag medewerken ten goede en het ons tot bekering mag brengen. Wil u zijn met uw kerk vaak heen en weer geslingerd en beproefd. Heere, sta op en bestraf de winden en breng uw volk tot uzelf en tot de kennis van Christus, om in die schuilplaats te vernachten, en dat voor eeuwig. Wil u het woord wat vandaag gebracht is genadig zegenen. Wil u geven dat het zijn kracht mag doen in ons leven, en dat wij mogen zien dat uw woord nog steeds spreekt en nog steeds roept en nog steeds vermaant. Heere, laat het niet tegen ons getuigen, maar wil geven dat het een prikkelende nagel mag zijn om ons tot bekering te brengen. Wil u, o Heere, ons gedenken deze week die we begonnen. Sterk ons bij ons werk, sterk onze kinderen op school. Wil u ons alle nabij zijn, ook in alle arbeid. Denk aan hen die niet meer werken kunnen. Wees u met ons in de kerkelijke en in de gemeentelijke arbeid. Wil u het alles zegenen. We vragen het uit genade. Uw naam dankzeggend voor al het goede wat u gaf om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 107, het 15e vers. Hij doet de storm bedaren, de golven zwijgen stil. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap, de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.